We willen in onze prediking stilstaan bij de eerste woorden van het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. En die eerste woorden van het formulier die luiden als volgt. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. Gemeente doopouders, dat ik dit doe, dat is op verzoek van uw kerkeraad. De kerkeraad verzocht mij in een van de laatste vergaderingen, misschien was het wel de allerlaatste, dat weet ik niet precies meer. Die verzocht mij om eens het doopsformulier in zijn geheel door te willen preken. En niet losse teksten te kiezen bij iedere doopbediening, maar gewoon systematisch het hele doopsformulier doorpreken. En als je dat dan belooft, dan moet je het ook doen. Een man, een woord. Een woord. Zo zijn, als het goed is, onze manieren. De kerkeraad vroeg dat. Ik heb erin toegestemd. En vanavond dus het begin. Nu is het doopsformulier natuurlijk een menselijk geschrift. En het is niet Gods woord zelf. Dat moeten we voorop stellen. We mogen geen menselijk geschrift gelijkstellen aan het woord van God. Die moeten altijd worden getoetst. De menselijke geschriften, de catechismus, onze geloofsbelijdenissen. Ze moeten worden getoetst aan het woord des Heren. Maar je moet ook van goede huizen komen. Wil je tegen die formulieren en tegen onze belijdenissen iets steekhoudends kunnen inbrengen? Je zult dan ook moeten aantonen dat ze op een bepaald punt strijdig zijn met het woord van God. Anders, als ze met het woord overeenstemmen, dan hebben ze door het woord van God gezag. En dat de kerkeraad mij dat vroeg om er eens over te preken, zo over te preken, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat er ook op Urk, zeker de laatste tijd, wat rumoer is over de doop. Met name ook over de kinderdoop. En er zijn heel wat mensen, ook al onder ons, die het niet altijd goed voor ogen hebben. Hoe zit dat nou? Hoe zit dat nu? En het is goed om dan vanuit de Bijbel aan de hand van de schrift duidelijkheid te verschaffen. Zeker als gesteld wordt dat men nieuwe inzichten heeft opgedaan dat de kinderdoop niet goed zou zijn. Nieuwe inzichten opgedaan dat de kinderdoop niet zou deugen. Nou, die nieuwe inzichten, daar moeten we dan wel beginnen met een vraagteken bij te stellen, want nieuw zijn ze niet. In de tijd van de reformatie had je al de wederdopers, de anabaptisten, de wederdopers, die de kinderdoop systematisch van de hand wezen. Menno Simons, de Mennonieten, misschien wel eens van gehoord. Ja, Menno Simons was daar de woordvoerder van, één van de woordvoerders en wel de bekendste hier in Nederland. Maar het is ook een feit dat de totale reformatie, en ik herhaal de totale reformatie, Luther, Calvijn, Zwingli en alle reformatoren van de tweede rang, zoals Boelinger en Boetser, om nog maar eens een paar namen te noemen, dat die allemaal de kinderdoop hebben verdedigd met de hand op de heilige schrift. De totale reformatie heeft de leer van de wederdopers toen al als een dwaling afgewezen. Ook al beroept men zich op een bepaalde Bijbeltekst, op enkele Bijbelteksten, de reformatoren hebben overtuigend aangetoond dat met de hele Bijbel in de hand, ook met de grote lijnen van de schrift in het achterhoofd, de verbondsgedachte wel terdege goede papieren heeft en daarmee ook de doop van de kleine kinderen. Daar zijn Bijbelse argumenten volop voor. En ik zal ze ook in de loop van de tijd hier in de prediking bij de bedieningen van de heilige doop in de toekomst, als God het geeft, zal ik ze u ook allemaal noemen voor zover ik ze ken. Alle argumenten voor het verbond en voor de kinderdoop. En dan is het de taak van de dienaren des woords, dat is ook bij onze bevestiging gezegd, dat is de taak van de dienaren des woords, een taak om ook de dwaling te weerspreken. En te weerleggen. Niet dat we daarmee kunnen volstaan. We moeten dan natuurlijk ook wel zeggen hoe het wel is. Je bent er niet met te zeggen hoe het niet is. Maar je moet ook zeggen hoe het wel is. Maar het is wel een taak. Een van de taken. Een dure taak van de prediker. Om ook met de Bijbel in de hand. Om te laten zien. In welke opzichten de dwaaleer mistast. En zodoende de mensen ruggengraat te geven, zodat als ze die gedachten tegenkomen, dat ze ook een weerwoord hebben. Want daar mankeert het vaak aan. Hè? Dat men wordt aan twijfelen gebracht, aan het aarzelen gebracht. Hoe zit het nou? De een zegt zus, de ander zegt zo. En de kennis ontbreekt veelal om een geducht, een eerlijk weerwoord te kunnen geven. Dit formulier van de kinderdoop, dat stamt uit de tijd van de reformatie, heeft dus al hele oude wortels. Het komt uit de Pfalz, uit de omgeving waar ook de catechismus is gemaakt. De Heidelbergse catechismus met de drie stukken, dat kunnen we ook meteen al zien, hè, dat het uit hetzelfde milieu komt. Waarom waren die formulieren eigenlijk nodig? Want je kunt toch ook zo de doop wel bedienen? Waarom moet je daar nou een formulier bij lezen? Zoals we dat vanmiddag hier ook hebben gedaan. Waarom is dat nodig? Nou, die formulieren waren nodig omdat toen al de kennis heel klein was. Heel gering. De reformatie had twee fronten. Rome, de sacramentsopvatting van de Rooms-Katholieke Kerk. En daarnaast dus het front van de wederdopers, de Anabaptisten, die zich ook grondig lieten horen. Net zoals de dag van vandaag lieten ze zich ook toen al grondig horen. En tegen die twee kampen moest de reformatie zichzelf verdedigen en duidelijk maken hoe het nou wel zit dan met de heilige doop en met de sacramenten in zijn algemeenheid. Rome heeft een heel massieve sacramentsopvatting. In de Rooms-Katholieke Kerk is het sacrament de genade zelf. En als je dus gedoopt bent, dan ben je van genade voorzien. Ben je niet gedoopt, dan heb je dus nog geen genade vanuit de schat van de kerk ontvangen. Teken en betekende zaak, die vallen in de Rooms-Katholieke opvatting dus helemaal samen. En daar heeft zich de reformatie voortdurend tegen verzet. Zo kende Rome ook de sneldoop. Je moest een kind zo spoedig mogelijk na de geboorte dopen. Want het water brengt de verzoening aan. De vergeving zit hem als het ware in het water. Er werd ook wijwater gebruikt, bijzonder water. Alles vanuit die massieve gedachte van het sacrament is alles. Dat is bij de mis, bij het avondmaal ook zo. Wijn blijft geen wijn, maar wordt het bloed van Christus. Brood blijft geen brood, maar wordt het lichaam van Christus. Ook daar dat massieve. Als je het sacrament maar ontvangt en je begaat geen doodzonde, dan kom je er dus wel, want je krijgt dan de genade als het ware ingegoten. Nou, tegen die opvatting heeft de reformatie zich met kracht verzet. Maar ook tegen de wederdopers verzette men zich krachtig. En waarom? Omdat de wederdopers uitgingen van de keuze van de mens. Die gingen uit van het geloof waar je zelf voor kiest en waar je toe besluit. En zij zeiden dat God bij de doop als het ware die keuze goedkeurt. Dat God de keuze van de mens voor hem, de geloofskeuze, bekrachtigt met een teken. Dat God als het ware zegt van, en daar ben ik tevreden mee, zo keur ik het goed. Dat heeft de reformatie bestreden. Dat is een van de voornaamste punten in het geding. Ga je uit van de keuze van de mens, dat die door God wordt goedgekeurd. Of ga je uit van de belofte van God aan een zondig mens gedaan. Leg je daar het zwaartepunt in wat God doet. Dat God zijn belofte aan ons schenkt en die met een teken betekent en verzegeld. En vanuit die gedachte, het komt bij God vandaan. Het is niet iets van ons dopen. Wij kiezen daar niet voor. God kiest voor de zondaar. God zegt dat hij het behoud van de zondaar op het oog heeft. Vanuit die gedachte hebben de reformatoren hun doopleer gevormd en benadrukt. De doop spreekt van het verbond dat God met Adams kinderen opricht. Eenzijdig, soeverein, wel bedoeld om beantwoord te worden, dat wel, maar het gaat uit van de Here. En dat ligt het grote verschil, het eerste grote verschil dat ligt daar, ga je uit van onze geloofskeuze. Dat doen eigenlijk alle wederdopers, die gaan uit van onze geloofskeuze. De daad van de mens. Of benadruk je de daad van God? Ik zei al, dit formulier komt uit het vals. Ademt dezelfde geest als dat de catechismus ademt. De drie stukken. En dat zie je ook meteen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Dat is niet toevallig. Dat hier ook die driedeling genoemd wordt. Ook in het avondmaalsformulier is het. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in drie stukken. Ieder moet zijn zonde en vervloeking overdenken. En ieder moet zijn hart onderzoeken of hij ook de gewisse gelofte van God gelooft. En ieder moet zijn geweten, zijn conscientie onderzoeken of die ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Here te bewijzen. Dat avondmaalsformulier. En daar heb je diezelfde drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid. Ook in de doopleer gaat het daarom. Wat wordt er door God betekend en verzegeld? Die dingen die God spreekt tot ons in zijn woord. Dus niet mijn geloof wordt betekend en verzegeld. Nee, wat God zegt in zijn woord, dat wordt betekend en verzegeld. Daarvoor dienen de sacramenten. God weet dat wij mensen zijn die de zaken, de geestelijke zaken, maar moeilijk kunnen bevatten. Wij zijn, om het maar eens een beetje plat te zeggen, wij zijn lomperds. Lomperds. Wij zijn mensen die als God spreekt vanuit de hemel, zijn goede woorden spreekt, dan hebben wij een heel grofmazig hart en een heel grofmazig verstand. Dat is niet fijn, dat is heel grof. En dat vat niet. Dat vat niet zomaar die hemelse, die geestelijke dingen, dat weet de Heer, dat weet de Heer. En daarom is het zo goed om ons door middel van zichtbare tekenen, doop en avondmaal, zichtbare tekenen, enigermate te helpen. Dan zegt hij tegen ons van, ach mens, je bent maar een lomperd. Maar ik ben de God die het je duidelijk wil maken. Ik laat het niet alleen tot je oren komen. Maar ik wil ook dat je het ziet. En ik wil ook dat je het voelt. En dat je het met de handen tasten kunt bij het avondmaal en proeft. Zodat het er beter tot je lompe ziel kan doordringen. Dat ik het meen. Dat het echt zo is. En dat ik het werkelijk zo bedoel. Zo is het ook bij de doop. De Heere laat door middel van het water zien dat wat hij zegt in zijn woord over ons en tot ons, dat dat waarheid is. Dat zegt hij ook wel in de prediking, ook wel in de Bijbel. Maar wij zijn zo onbevattelijk van hart en van verstand. Wij leven er zo makkelijk omheen. Wij kunnen het zomaar zo moeilijk voor waar, voor grondig waar achten en ontwijfelbaar daarop ons vertrouwen stellen. Dat de Heere God zegt van mens, ik zal je helpen, ik zal je het ook nog laten zien en ik zal je het ook nog laten voelen. Zo was het vanmiddag hier ook. De Heere God heeft door middel van dat water, dat zichtbare water, het getoond wat hij met ons wil. En wat hij met jullie kinderen wil. Dat hij alle zonden wil afwassen en door het water van zijn geest ook hun hart en leven wil vernieuwen en herscheppen. Zoals we dat gezongen hebben uit Psalm 51, ook bij de schriftlezing uit Psalm 51 gehoord hebben. Herschep in mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Was mij wel van al mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde, want mijn ziel, hoe schans mij laat, zal rein zijn en genezen. Ik zal witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En bij iedere doopbediening mag dat aan de hele gemeente, de hele gedoopte gemeente, mag dat bij ons in herinnering worden gebracht. Het is niet alleen maar voor de doopouders, maar voor de hele gemeente. Daarom bedienen wij de doop ook altijd in het midden van de gemeente. Daar staan we op. Wij gaan niet de doop bedienen in een achterkamertje. Niet met de familie alleen, zoals het in de Rooms-Katholieke Kerk vaak de gewoonte is. Al eer dat de moeder erbij kan zijn, wordt het kind al gedoopt. En dat gebeurt dan in de enge familiekring, zonder dat de gemeente erbij is. Dat is niet goed. Want woord en sacrament moeten dicht bij elkaar blijven. Wij spreken wel eens over de sacramenten als de aanklevende bediening van de sacramenten. En dan bedoelen we met aankleven, dat behoort bij het woord. En moet gepredikt worden. En het sacrament bevestigt datgene wat God in zijn woord ook al heeft gezegd. Vandaar ook dat wij niet alleen de doop bedienen in het midden van de gemeente, maar er ook aan hechten om een doopzitting te houden waarin de dingen worden uitgelegd. Maar dat moet ook. Het is maar niet een rite. Het gaat om het zichtbare woord. En vandaar dat we ook in de catechese ook de sacramenten aan de orde stellen. Heel logisch dat we dat doen, want dat gaat erom hè, dat men het ook verstaat. Dat men het gaat verstaan, geholpen door woord en sacrament beide. Het is van het hoogste belang dat we dat doen. Want dan pas gaat de inhoud van het sacrament gaat voor ons leven. Nou, het eerste stuk, dat is het stuk van de ellende. En daar wil ik toch vanavond in het kort al iets over zeggen. Dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. Ja, beste doopouders, je moet altijd bij het begin beginnen. Want als je dat niet doet, dan kom je nooit meer goed uit. Als je niet begint waar je beginnen moet, dan maak je er altijd iets van wat niet naar de schriften is en niet naar God. Je moet bij het begin beginnen en het begin is onze afkomst. Als je dat overslaat, dan krijg je nooit een rechte opvatting over wat de doop en wat het verbond en wat Gods beloften inhoudt, wat heil is en wat zaligheid is. Dat begrijp je dan niet, dat begrijp je helemaal niet. Je moet altijd beginnen bij wat wij geworden zijn. We waren goed, rein. Zo zijn we uit de hand van de schepper voortgekomen. Maar inmiddels zijn wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daar wringt hem meteen al de schoen. In de tijd van de reformatie, de wederdopers, alle wederdopers in die tijd, ontkenden de erfzonde. Menno Simons is daar het duidelijkste voorbeeld van. De bekendste doper hier in Nederland, die vooral in Friesland heel erg actief is geweest. Daar heb je ook heel veel doopsgezinde gemeenten gehad. En nog wel. Menno Simons ontkende de erfzonde. Menno Simons zegt, kinderen die hebben geen zonde. Die kinderen zijn een onbeschreven blad en ze kunnen wel gaan zondigen. Dat leren ze van hun omgeving. En daar moeten ze ook vergeving wel voor hebben, natuurlijk. Maar het is niet zo dat de kinderen van nature al bedorven zijn. Dat ontkende de dopers in die tijd heel nadrukkelijk. En eerlijk gezegd, moeten we dat van het doperdom in onze tijd ook wel grotendeels zeggen. 9 van de 10, misschien wel 99 van de 100, zij die de kinderdoop afwijzen, tillen niet zo aan die erfzonde. Dat tillen ze niet zo aan. En als je daar niet aan tilt, dan is de kinderdoop ook inderdaad overbodig. Als je daar niet aan tilt, aan de erfzonde tilt, dan is de kinderdoop, ja, waarvoor zou je een kind dopen dat nog geen zonde heeft? Waarom zou je een kind de belofte van de vergeving meegeven, terwijl er van zonde nog geen sprake is? Dan is de kinderdoop, die raakt al gauw buiten het beeld. En dan zie je dus dat het een met het ander samenhangt. Als je niet met het begin begint, dan kom je ook met de doop niet goed uit. Het is dus van het grootste belang dat wij helder voor ogen hebben. Wij, als ouders, en onze kinderen in zonde ontvangen geworden. Wie kan een reine geven uit een onreine? Wie kan een reine geven uit een onreine? Daar kunnen we niet heilig en diep genoeg van overtuigd zijn. Als we daar niet iets van gevoelen en beleven, ook op een doopzondag, als doopouders, als gemeente, als we daar luchthartig aan voorbij gaan, nou dan zeg ik u, dan verstaat u helemaal niets van wat hier gebeurd is. Wat hier gezegd is door de Heer. Want pas als je dat hebt gezien, maar ook onze kinderen hebben diezelfde natuur, die zijn aan dezelfde verdoemenis onderworpen als wij. Dan pas ga je de kinderdoop begrijpen en billigen. Dan ga je ook verstaan waarom dat ons doopformulier daar 3 keer over spreekt. Hier aan het begin van het formulier. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Kinderen des torens die wederom geboren moeten worden. Anders kunnen we in het Rijk van God niet komen. Als het gaat over de kinderdoop een eindje verderop. Dan staat er dat ze zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. Dat is de 2e keer dus. En in de eerste vraag die we daar straks hebben gesteld, dan komt het ook nog weer terug. Aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis onderworpen, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Dus 3 keer maar liefst in dit formulier wordt dat benadrukt. En dan zie je ook wat een zegen dat het is. Als je je kind in je hand en je arm houdt en je weet het is een Adamskind. Het is een kind van de verdoemenis, net zoals ik. Niet minder. Dat is werkelijkheid, dat is waarheid. We kunnen niet uitgaan van de onschuld van onszelf en van onze kinderen. Dat is niet bijbels. Denkt u maar aan Psalm 51, de psalm die we gelezen hebben. Daar erkent David het dus hardop, duidelijk. Ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. En waarom zegt David dat nou in die geschiedenis van Uria en Bathseba? Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen en hem had schuldig gesteld. Dan komt David in de schuld, dat weet u, dan komt hij in de schuld. Dan dicht hij dus die 51ste psalm. En waarom zegt hij dan, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen? Waarom zegt hij dat dan? Zegt hij dat dan om reden om te zeggen van nou, ik kan er dus ook niks aan doen. Ik ben nou eenmaal zo. Kan het ook niet helpen. Ik kan het ook niet helpen dat mijn natuur nou eenmaal zo is. Nee, zo bedoelt David dat niet. Hij brengt dat niet naar voren als een dom excuus. Nee, hij brengt dat naar voren ter verzwaring van zijn schuld. Hij zegt tegen de Heere, Heer, het is maar niet een incident wat ik gedaan heb met Uria en Bathsheba. Slechts een incident, maar het zit wezenlijk, structureel in mij. Het is mijn natuur, het is met David van meet af aan, van het begin af aan al mis. En zo is het met het hele menselijke geslacht. Want als je de geschiedenis van de zondeval leest, dan zie je dat toen de mens tegen God begon te zondigen, daar is iets op veranderd. Wat is er veranderd? Zijn aardse natuur is veranderd. Het is niet zo dat de mens het daarna weer gewoon kon overdoen, gewoon weer verder kon gaan, nog een keer proberen. Nee, hij is van aard en van natuur veranderd en daarmee zijn kinderen ook. De kinderen van Adam en Eva, Kain, Abel, Seth en de anderen die geboren zijn, die waren allen aan hun vader en aan hun moeder gelijk. Die hadden diezelfde verdorven natuur. Dat zie je ook in de ceremoniële wetgeving van het volk Israël. Zie je dat voortdurend terugkeren. Ik heb er van de week op de doopzitting vorige week ook nog even op gewezen. Dat bijvoorbeeld een moeder die een kind gebaard had, op de 40ste dag het offer van de reiniging moest gaan brengen. Het zaad van de man en het bloed van de vrouw, beide onrein. Daarmee wil gezegd zijn, de zonde plant zich voort. Van geslacht tot geslacht. En dat is toch ook gewoon zo, mensen. Wijs me nou eens één mens aan. Nou, er wonen er wat op deze wereld, hè. Ik meen wel 4 of 5 miljard inmiddels. Maar wijs me nou eens één mens aan van die 4 of 5 miljard die daar op een uitzondering is. Ja, er is er één geweest. Eén is er geweest die aan de erfzonde geen deel had. Maar verder zijn toch alle mensen van hetzelfde hout gesneden. En van gelijk kaliber. Allemaal met die zondige aard. Die zondige natuur in hen. En als je daar nou van doordrongen bent. Dan kun je de kinderdoop niet missen. Dan kun je de kinderdoop niet missen. Want stel nou eens voor. Dat er, en dat gebeurde vroeger natuurlijk nog veel vaker dan nu, hè. Komt nu helaas ook nog wel eens voor dat jonge ouders een pasgeboren kind moeten missen. Een kind dat in de jonkheid wordt weggenomen. Dat gebeurde vroeger heel veel. Ik had in mijn vorige gemeente een familie. Daar waren 13 kinderen overgeschoten, broers en zusters. Maar er waren er 21 ooit geweest. 8 waren er heel jong gestorven, dat vertelden ze dan. We zijn eigenlijk maar van 21, dominee. Onze moeder heeft er 21, dat is wat, hè? 1 moeder, 21 kinderen gebaard. Maar er waren er maar 8 die het hadden overleefd. Hè? Daar heb ik het over zo'n kleine 100 jaar geleden, want er zijn er nog maar een paar van over die nog leven. En ja, dat kan nog gebeuren, hè? Dat kan nog gebeuren. Dat wensen we niemand toe, hè? Dat je een kleintje moet verliezen. Dat is het ergste wat je kan overkomen. Dat raak je nooit meer kwijt. Maar stel dat dat nou eens moest gebeuren. En wat moet je dan? Als het gaat om de zaligheid van je kind. Wat moet je dan? Moet je het dan hebben van hun onschuld, zijn onschuld, haar onschuld. Dat het toch zo'n liefje was, zo'n lief klein kindje op je schoot. Moet je het daar dan van hebben? Zoals dus de wederdopers en de remonstranten zeiden. wederdopers zijn ook bijna allemaal remonstranten. 9 van de 10. Ook daar geldt het weer. 9 van de 10. Moet je dan zeggen van ja, ach zo'n bloedje. Hij heeft nog geen zonde gehad. Hij heeft nog geen zonde. Ik heb geen zonde gekend. Ach, dat zal dan wel in de hemel komen. Maar dat is zo vreselijk oppervlakkig, hè. Vindt u dat nou ook niet? Dat is nou zo vreselijk oppervlakkig. Als dat dan je troost is, dat het zo'n liefje was. En dat het dus geen deel had aan de zonden en dat het dus wel in de hemel zal gekomen zijn. Maar zo is het niet. Krachtens het genadeverbond, waar de doop het teken en het zegel van is. Krachtens het genadeverbond mogen gelovige ouders zich troosten met de gedachte, met het feit dat hun kind bij de Here mag zijn. Krachtens het genadeverbond. Niet vanuit de onschuld van de mens. Niet vanuit de onschuld van het kind gedacht. Maar krachtens het genadeverbond. Ziende op God. Dan moet je dus wel weten wat je doet als je dat genadeverbond terzijde schrijft. Als je zegt, ach dat is er niet, daar hebben de kinderen geen deel aan. En dus ook geen recht op de doop. Dan moet je terugvallen op de onschuld van het kind. Arme, tierige zaak. Ik maak van mijn hart geen moordkuil, maar ik vind het een arme, tierige zaak. En ik wil graag iedere christenouder, iedere gelovige ouder een betere grond gunnen. Om het goede over zijn pasgeboren kind te kunnen denken. Ook al sterven ze niet, dat je mag weten, het is een Adamskind. Het is een Adamskind, ook nu al. Het is een Adamskind, maar toch, de beloften van God zijn er. En als het is komt te sterven, als het God zou behagen om ons kind jong uit het leven weg te nemen, en dat kan gebeuren, hoe vaak gebeurt het nog niet, dan mag je een waarachtige troost hebben. Uit het genadeverbond van God. En als je die troost niet hebt, en die kun je niet hebben als je de kinderdoop en als je de verbondsgedachten afwijst. Als je die troost niet hebt, dan vind ik dat je maar een schrale troost hebt. Dat moeten we bedenken. Dat moeten we bedenken. Als we de kinderdoop afwijzen, dan moeten we wel de schade overrekenen. En mij dunkt, die schade is groot. Ik ben God dankbaar, zeer dankbaar, dat we met de kerk van de reformatie weten van het verbond van Gods genade, waar niet alleen ouders, maar ook met de ouders de kinderen in begrepen zijn. En dat er die waarachtige troost is, die ook in onze belijdenisgeschriften is terug te vinden. Daar ben ik God maar al te dankbaar voor. En daar wil ik het vanmorgen bij laten, vanmiddag hier bij laten. En dan de volgende keer, dan nemen we wel het volgende stukje van dit doopformulier. En dan zullen we nog wel het een en ander te bedden brengen. Maar hier wil ik het nou bij laten, want ik denk dat is al stof om na te denken. Genoeg. Laten we vasthouden aan de rijkdom van verbond en doop. Want daar zit zo'n onuitsprekelijke troost in. Aangezien onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En is dat dan het enige wat je moet zeggen? Is dat dan het enige? Moet je dan een punt zetten? Nee. Nee. Ook de naam van Christus mocht er al over worden genoemd. En als je dan je kind op je armen houdt en je weet het is een Adamskind, dan weet je maar, het is ook een kind van pleiten. Het is ook een kind van het verbond. Amen.